BNR Gezond. Harmke Pijpers. BNR.
De grenzen zitten ons in de weg. Grenzen tussen landen, grenzen tussen ziekten, grenzen tussen ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Kortom, als we willen dat de zorg beter en de mensen gezonder wordt, dan moeten we af van alle schotten en schuttingen die de blik op de patiënt en zijn aandoeningen in de weg staan. In een week dat het binnen onze landsgrenzen vooral gaat over de vraag hoeveel meer premie we wel niet moeten gaan betalen als Rutte 2 in het torentje zit, kijken wij daaronder onze oosterburen. Want daar in het Kinziektaal in het Zwarte Woud is iets heel bijzonders aan de hand. Ik ga er straks over praten met mijn gasten Juriaan Prupper, partner bij adviesbureau Adstra. Welkom. Net op bezoek geweest in het Duitse Kinziektal. Wat hebben ze dort gezien?
Ja, ik heb daar een groep bevlogen artsen, patiënten ook, verzekeraars, van allerlei en managers gezien die samen aantoonbaar de gezondheid van de inwoners van Kinziektal hebben verbeterd en de kosten daardoor veel minder hard laten stijgen dan anders. Dus een mooie energieke groep mensen.
Ja, en daar hebben wij wel oren naar. Praten we straks over verder. In grote getale trekken ze dagelijks naar het ziekenhuis. Patiënten met reuma, hartklachten of longziekte. Op controle bij hun specialist. Het kost de zieke veel moeite en tijd. En dus rijst de vraag, waarom kan de specialist eigenlijk niet bij de patiënt zelf op bezoek komen? Een vraag die ook de winnaar van het beste zorgidee bezighield. Philip Boerenbach, arts-apotheker, kwam tot de conclusie dat cardiologen, internisten en andere specialisten, net als de huisarts, hun ronde zouden moeten maken langs de patiënten. En dat is volgens hem ook nog goedkoper ook. De laureaat is bij mij in de studio. Welkom.
Dank u wel.
En meneer Boerenbach, de specialist die met zijn auto langs de mensen gaat, klinkt simpel. Maar hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat?
Nou, het vooropgesteld, het is niet voor iedereen bedoeld. Het is alleen voor de mensen die het erg moeilijk hebben en waarvoor veel kunst en vliegwerk verricht moet worden om ze bij iemand te krijgen. Dus mensen die met een ambulance vervoerd zouden moeten worden. En net als de huisarts. Die gaat ook niet bij iedereen op bezoek. Het is alleen voor de mensen die echt moeite hebben.
Ja, en u zegt het is goedkoper. Nou, dat kan ik dan begrijpen. Want dan spaar je dus, in die gevallen spaar je wellicht de kosten van een ambulance uit. En dat loopt in de papieren, hè?
Ja, dat daar is het op gebaseerd. Ik heb na zitten denken van, joh, als al die moeite om iemand bij de specialist te krijgen. Met zo'n ambulance. Een ambulancerit kost al gauw €300. En dat heen en weer €600. Als je nou de specialist laat rijden, dan is die misschien een uurtje kwijt. Wat zal dat kosten? Dan moet een tarief. Maar dat is allicht goedkoper dan twee van die dure rit.
Ja,
en dus daarmee kan je de service naar de patiënt verbeteren. Terwijl je de kosten toch omlaag weet te krijgen.
Zeg, en hoe denken de specialisten erover?
Er zijn een aantal specialisten die ik heb gesproken. Die vinden het een erg leuk idee. Eigenlijk zeggen een hoop specialisten, joh, dat deden wij vroeger al. Zo vernieuwend is het allemaal niet. Mm-hmm. Maar het is wel helemaal uit de gratie geraakt. En het grote probleem is dat...
Ik vermoed dat hier sprake is van een cultuuromslag. Of heb ik daar
op dit moment wel. Bij de huidige generatie specialisten wel. Maar de oudere specialisten die herkennen wel wat in het idee. Hè. Ze mm-hmm. zeggen, we deden het vroeger. Het was alleen niet geïnstitutionaliseerd. Hè. Ze zeggen van, ik deed dat. Ik reed langs bij iemand waarvan ik wist dat hij het moeilijk had. Maar dat is uit de gratie geraakt.
Ja, ik wou zeggen, waarom is het niet eerder gebeurd? Maar het is dus wel eerder gebeurd ooit.
Ja, maar het is nooit formeel. Hè. Het is altijd de...
Het persoonlijke initiatief van de betreffende specialist.
Ja. En ik wil het graag dat het vervat wordt in een... Dat er een tarief voor komt. En dat een specialist daar ook ruimte voor kan ingaan ruimen in zijn agenda. Want dat gaat natuurlijk wel wat ruimte en tijd kosten.
Ja. Zeg, welk bedrag kunnen wij incalculeren? Of is daar nog onduidelijkheid over?
Nee, daar heb ik dus de OMVZ voor nodig. Die de bedset heeft uitgeschreven. Ik beschik niet over de getallen. Ik weet niet precies over hoeveel ritten het per dag gaat. Ja. Dus daar moeten we samen aan gaan rekenen.
Goed. Hartelijk dank voor uw komst, Philip Boerenbach, winnaar van het beste zorgidee 2012. Of, ja, u blijft nog even zitten, heb ik begrepen. Want we gaan over een onderwerp praten waar u ook bemoeienis mee heeft. Dat gaan we zo doen.
BNR Gezond. Harmke Pijpers.
Populatiebekostiging, shared savings, multimobiliteit klinkt als gortdroge managementtermen, maar vergis u niet. Het zijn essentiële ingrediënten voor wat misschien wel dé kans is om ons zorgstelsel voor eens en voor altijd tot een geoliede machine om te vormen. In het Duitse Kinziektal is de transformatie sinds 6 jaar een feit. En wat blijkt? Mensen zijn gezonder en de zorgsector kost minder. Wat is het geheim? Daarover praat ik verder met mijn gast Juriaan Prupper, partner bij adviesbureau Adstrad. En aan de telefoon Guus Schrijvers, emeritus hoogleraar public health en gezondheidseconoom. Meneer Schrijvers, bent u daar?
Ja hoor, ik ben er helemaal.
Hartstikke goed. Goed, 24 dorpjes met in totaal 60.000 inwoners. Dat is het Duitse Kinziektal, een gebied in het Zwarte Woud. De mensen zijn hier de afgelopen 6 jaar gezonder geworden en de zorg is goedkoper. Juriaan Prupper, hoe doen ze dat?
Nou, ze hebben een afspraak gemaakt met twee lokale krankenkassen, ziekenfondsen. Mm-hmm. Dat zij voor 10 jaar met elkaar zullen waken over de gezondheid van de populatie. En dat zij de relatieve kostenbesparing die dat oplevert, dat ze daar de helft van mogen steken in die extra zorg die daarvoor nodig is. Dus het is een vliegwiel wat ze met elkaar op gang hebben gebracht om de gezondheid van mensen te verbeteren. Ja, en dat is gelukt.
In 2006 is het project van start gegaan. Hè? Zij hebben al twee grote verzekeraars samen een marktaandeel van 50% in de regio hebben ze. Die doen mee. Net als ruim de helft van de zorgprofessionals. Wat is er sindsdien voor de patiënt die in het kindziektaal woont veranderd? Ja, we weten al. Hij is gezonder geworden en hij kost minder. Maar wat heeft die patiënt ervan gemerkt?
Nou, het belangrijkste is dat de zorg zich om de patiënt heen organiseert. Dat wil zeggen dat iedereen kijkt van wat mensen nou specifiek nodig hebben. En dat de verschillende zorgverleners daar aansluitend zorg voor leveren. En wat ze dus gedaan hebben is, je ziet dat ze steeds programma's hebben gelanceerd. Die niet tot de reguliere vergoede gezondheidszorg behoren. Ja. En in feite daarmee preventief de mensen met de meeste risico's, kans op zorgbehoeften, dat ze die heel actief hebben benaderd om bijvoorbeeld aan hun gewicht te werken, om bijvoorbeeld aan hun bloeddruk te werken en dat soort zaken.
Ja.
In financiële termen, als ik even mag.
Jazeker.
Er zijn minder consulten bij medisch specialisten en minder opnames en minder verpleegdagen. En natuurlijk zijn ze er nog wel, maar dat is nou het boeiende door dat gezonde gedrag te bevorderen en door die hulp dicht in de buurt te versterken. Ja. En het leuke is dat men heeft daar wat langer de tijd voor gekregen. Want als je aan zo'n project begint, de eerste 2 jaar hadden ze nog helemaal geen uitkomsten. En nu zijn ze in een hele halleluja-stemming, omdat het blijkt te lukken. Dit is echt in Europa een geweldig mooi voorbeeld.
Ja, zeg, en aan de ene kant moet de ziekte vanuit alle kanten op allerlei verschillende manieren worden behandeld. Hè, zoals bijvoorbeeld diabetes. De behandeling daarvan die moet preventief en vanuit de eerste en tweede lijn op innovatieve manieren worden aangepakt. Maar aan de andere kant moet de ziekte ook in samenhang met andere ziekten worden bekeken. Want er is maar al te vaak sprake van wat we dan noemen comorbiditeit. Meneer Schrijvers, hoe werkt dat daar?
Nou, kijk, in Duitsland, en dat is, ik zeg niet dat het goed is hoor, maar in Duitsland heb je medisch specialisten die werken in de eerste lijn.
Nou.
En niet alleen in het ziekenhuis. Bij ons zijn alle medisch specialisten ook vanzelfsprekend verbonden met het ziekenhuis. Hooguit af en toe een psychiater of oogarts die dat niet is. Zij hebben dus een aanpak vanuit verschillende disciplines in de eerste lijn. Maar er zitten dus specialisten ook in een gezondheidscentrum. We zijn dus niet verbonden aan het ziekenhuis, maar die letten heel goed op of het wel, de hulp die geboden wordt, wel veelzijdig genoeg is, alle aspecten betreffen. En ten tweede, of opname echt wel nodig is.
Ja, hier in de studio zit ook nog steeds meneer Boerenbach, Philip Boerenbach, winnaar van het beste zorgidee 2012. U bent ook met zoiets bezig, vertel.
Het klopt, we hebben een gezondheidscentrum in Den Haag, waar we eigenlijk al een dergelijk initiatief hebben. Met specialisten die in heel dicht tegen de eerste lijn aan zitten. Mm-hmm. Dus heel veel overleg is. En waar er zo inderdaad heel veel over tijdens de pauzes, maar ook tijdens de vergaderingen. Patiënten worden besproken tussen specialisten en de huisarts. Die zitten dus ook erg dicht op de eerste lijn, een anderhalfste lijn. En dat past eigenlijk ook precies in wat de Nederlandse overheid voorstaat. Het zorg
maar
naar de buurt toe krijgen.
Heeft u nou ook een aparte bekostiging dat het geld wat wordt bespaard op verpleegdagen bij bijvoorbeeld Bronovo ziekenhuis, mm-hmm, of bij een van de andere ziekenhuizen, dat die ton, 2 ton die u dan bespaart, dat u die opnieuw kunt uitgeven in de eerste lijn?
Ja,
dat
ik kijk even naar meneer Boerenbach, die knikt nee, hè, want ik weet, dat was ook mijn vraag, dat bij juist inderdaad die wat we dan anderhalve lijnspraktijken noemen, er zijn er een paar, nog niet zo heel erg veel, maar dat het juist stuit op die bekostiging. Meneer Boerenbach, zit u daar ook mee?
Dat klopt, hè. Dus er zijn geen financiële structuren voor. Dus wij hinken wat dat betreft op twee gedachten.
Ja. Dus, ja.
Wat vindt u van die financiële structuur die ze nu in Duitsland hebben ontworpen?
Ik vind een lump sum vind ik een erg uitdagend principe. Ik zou graag zeggen van hier heb je het geld en zorg maar voor dat je die 10 of die 60.000 patiënten gezond houdt.
Ja, meer zorg wordt geleverd door de huisarts. Het ziekenhuis heeft daardoor minder aanloop van patiënten. Hè? En in Nederland is dat ook het beleid. Maar dat heeft ertoe geleid dat ziekenhuizen meteen meer patiënten gingen werven met allerlei onzin dingen als snottenpolies. Nou, de spreekwoordelijke snottenpolie. Ook blij dat die uitgevonden is voor deze discussie. Maar goed, hoe voorkomen ze dat in Duitsland?
Ze zitten in Duitsland, ja. Is wat belangrijk is, wat professor Schrijvers net ook aangeeft, is dat de specialisten samen met de huisartsen, maar ook met andere zorgverleners in de regio hier samen verantwoordelijkheid voor hebben genomen. En dat is dus ook, als we naar de Nederlandse context kijken, is het gewoon ontzettend belangrijk dat de huisartsen samen met de tweede lijn, het ziekenhuis of ook de GGZ-instelling, mm-hmm. dat zij samen die verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat, wat u net beschrijft, het waterbedeffect op gaat treden.
Precies, ja.
Namelijk dat alle vermindering die je realiseert met een dergelijk programma er aan de achterkant weer bij komt. Het is belangrijk dat die specialisten hierin betrokken zijn, zodat ze ook andere dingen, en inderdaad, zoals meneer Boerenbach zegt, ook op andere plaatsen gaan doen. En daar ook gewoon keurig voor betaald worden, uiteraard. Nee. Zodat ja. er veel meer vervolgkosten in het ziekenhuis voorkomen worden.
Nee, dat begrijp ik. Maar zo'n ziekenhuis moet ook geld verdienen. Hoe ziet het verdienmodel van een ziekenhuis en het kindziektal er dan concreet uit?
Ik heb een keer kindziektal bezocht, 2 dagen lang.
Ja.
Die ziekenhuizen, die merken dat niet zo. Kijk, we spreken over 24 dorpen met 60.000 inwoners. Die ziekenhuizen werken voor veel meer mensen dan alleen kindziektal.
Mm-hmm.
Ja, okay. Dus als je dit op grote schaal gaat invoeren,
dan gaan ze dat wel merken. Ja.
En wat nou het boeiende is in kindziektaal, er zijn ook experimenten in andere landen, dat als specialisten zich verantwoordelijk voelen. Hè, dat is die lump sum waar we het net over hadden.
Ja.
Dat we zeggen, ik ben verantwoordelijk voor de kankerpatiënten in mijn regio, in mijn steden. En ik heb niet zoveel geld, dan gaan ze nadenken, wat is nou het meest effectieve? Wat kan slimmer georganiseerd worden? Waarvoor hoef ik niet op te nemen? Wat kan via het internet worden verteld, maar dan moeten de specialisten en ook die huisartsen zich verantwoordelijk voelen. En dat is gelukt. En dat het niet zo is, de kosten, dat is de verantwoordelijkheid voor de zorgverzekeraars. En de preventie, dat is de verantwoordelijkheid voor de GGD.
Ja.
En de kwaliteit, dat is voor de dokters.
Ja, ik ga even naar meneer Prupper nu, want ik wil nog eventjes weten, naar aanleiding van dat waterbedeffect.
Nou ja, kijk, het punt is, in Nederland zijn allerlei maatregelen ook genomen, hè, met budgettering en dergelijke, om te voorkomen dat die ziekenhuizen heel hard gaan groeien in hun kosten. Waar het om gaat, is dat ze langzaamaan zich gaan toeleggen op de dingen die echt in het ziekenhuis plaats moeten vinden.
Ja.
Dit is niet een revolutie, dit is een evolutie waar we over hebben. Ze nemen er niet voor niet 10 jaar voor in kindziektaal. Mm-hmm. Dus waar het om gaat is dat er stelselmatig activiteiten vanuit het ziekenhuis in de eerste lijn worden gedaan. Dat zie je daar ook gebeuren, dat het aantal ziekenhuizenbezoeken afneemt per patiënt. Maar uiteindelijk is het zo dat wat daar nog gebeurt steeds specialistischer is en steeds hoogwaardiger.
Ja.
En dat past in het Nederlandse beeld.
Ik heb ook begrepen dat er een premie zit, of hoe zal ik dat noemen, een winst, als de patiënt minder kost.
Ja, wat er gebeurd is, is dat dus de helft van de besparing, daar mag dus dat netwerk, want het is een netwerk, Kozoendes Kindziektaal, Gezond Kindziektaal, mag daar dus over beschikken. Daar doen ze 2 dingen van. 1, vooral wat ze ermee doen, is dingen dus bekostigen, betalen, die niet door de reguliere zorg vergoed worden.
Ja.
Dus de extra verrichtingen van de huisartsen of de extra bezoeken van de specialisten, in het voorbeeld van die Boerenbach, worden daaruit betaald.
Compenseren ze daar ook het ziekenhuis mee voor minder klanten?
Want de specialisten zitten erin.
Ja,
wat wel heel leuk is, ik heb dat bijgewoond.
Ja.
Dan heb je een cursus onder leiding van een fysiotherapeut voor 10 mensen van wie de botten nogal broos zijn. Die hebben dus een hoog risico om een heup te breken of een been te breken. En die krijgen dan een cursus evenwicht bewaren. Dat is in vakjargon voor de mensen met osteoporose.
Ja, ja.
En dan is hartstikke leuk. En dat kan dan worden betaald. En dan is de filosofie daar, als je 1 heupfractuur weten voorkomen, heb je 1 cursus gedurende 1 jaar die je kan draaien. Want die heupfractuur repareren, opereren, daarna in een verpleeghuis bijkomen. Misschien is het nog wel veel erger dat zo iemand die op oude dag zijn heup breekt, dat hij nog 2 jaar lang gewoon in een verpleeghuis moet verblijven. Dat is de idee daar. En die mensen zijn erg enthousiast, specialisten, huisartsen en patiëntenvertegenwoordiging, om samen te roeien met de dingen die je hebt. Je hebt maar hoeveelheid geld. En wat kunnen we nou doen om het meeste gezondheid uit te halen? En daar word ik warm van. Daarvoor ben ik bereid op zaterdag om nog eens een keertje met u te gaan spreken.
Ja.
Want dat moeten we in Nederland ook hebben.
Ja, ik hoor het. Dit is BNR. Aan initiatieven geen gebrek hier in Nederland. Deze week kondigde het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem nog aan meer samen te gaan werken met huisartsen. Huisartsen in Friesland werken daar samen met medisch specialisten bij de behandeling van mensen met chronische pijn. En VGZ kondigde een no-claim-regeling aan voor de aanvullende verzekering. Ja, even over dat VGZ-initiatief, meneer Schrijvers, emeritus hoogleraar Public Health en Gezondheidseconom. Wat vinden wij daarvan?
Ik vind dat we moeten in Nederland meer experimenteren met andere manieren van betalen. Ik vind dit goed, zonder dat ik zeg, en heel Nederland moeten we nou onmiddellijk met dit initiatief
Ik wou zeggen, want die halen wel de gezonde patiënten uit de markt, hè?
Ja, Dat is zo. En daar moeten we ook goed op letten hoe dat precies gaat gebeuren. Maar we moeten voorkomen dat dat uitwassen worden.
Ja, uitwassen worden. Maar ik ben tegen iedere vorm waarbij de solidariteit in principe wordt ondermijnd. Roep ik dan maar weer even. Maar goed, alle goede wil te spijt. Echt te slagen om ons Nederlandse zorgstelsel drastisch om te vormen tot iets beters. Die worden tot op heden nog nauwelijks gemaakt. Waarom durven wij dat nog niet? En hoe kan dat wel gebeuren?
Nou, ik vind het ook niet zo nodig, mevrouw. Ik vind het niet zo nodig. Okay. Wij hebben voor de ouderenzorg heel goede dingen gedaan de afgelopen 25 jaar. Daar ben ik echt heel trots op. We hebben nu ook de gemiddelde leeftijd waarop mensen een hersenbloeding krijgen, die wordt steeds hoger. Mm-hmm. Daar ben ik trots op. Dus ik heb ook, kijk, we hebben in Nederland 25 jaar heel goed inhoudelijk vernieuwing aangebracht. Echt waar. Ja. Met de diabeteszorg. En als we dat niet durven, waarom zou ik? Dan is dat een beetje de wet van de remmende voorsprong. Waarom zou ik nu, denk ik, dat er aanleiding is om ook naar financiële innovatie te gaan. Naar andere manieren van betalen. Niet omdat het nu zo slecht is in Nederland. Maar ik verwacht slecht weer voor de gezondheidszorg over 5 à 10 jaar.
Ja, precies. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat het slecht is, maar dat het zonder meer nodig is. Ik ga even naar meneer Prupper. Hebben wij slagen gemaakt? Hoe zien we dat?
Hebben zeker slagen gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het dotteren. Hè. Dus het feit dat de levensverwachting van mensen met jaren is toegenomen, is gewoon te danken aan gewoon verbetering van de kwaliteit.
Daar mogen we best een extra cent voor over hebben. Maar niet te min, we kunnen met behoud van kwaliteit.
Maar een probleem is wel, even omdat ze zeggen, we worden wel ouder, maar we worden niet gezond ouder. Dus de leeftijd waarop mensen een chronische ziekte, dus een ziekte die niet meer overgaat krijgen, die is gedaald in de afgelopen jaren. Dat heeft met leefstijl te maken. En dus kom je inderdaad bij preventie. Dat wil zeggen dat we de groepen
met risico's. Waarbij we wel een onderscheid moeten maken tussen gezondheid en vitaliteit. Hè? Want iemand met een chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes, die staat ook gewoon in de statistiek als niet gezond.
Ja, zeker. Natuurlijk is het zo met chronische ziekte. Alleen het punt is, als je kijkt naar gewoon inderdaad de betaalbaarheid van het bestel, is dat die mensen dus een heel groot beslag leggen op de kosten. Dus er is ons wat waard om te zorgen dat we die groep niet laten stijgen en dat we zorgen dat ze inderdaad hun situatie niet verergert. En daar moet je wel naar een ander systematiek toe dan we op dit moment hebben, want het is allemaal aanbodgedreven. Ja. En per vakje in de zorg wordt er bekostigd en gebudgeteerd. En het gaat er juist om dat die patiënten die gaan horizontaal door al die vakken heen. En daar moet je de zaak voor op inrichten.
Ja. Meneer Schrijvers, u reist stad en land af om de succesformule van het kindziektaal te verkondigen. En op die manier misschien langzaam maar zeker een verandering teweeg te brengen. Hoe gaat dat? Want ik heb de indruk dat er in de zorg heel veel goede wil is. Ook de specialisten zien in dat ze, als ze alleen maar opkomen voor hun belangen, wat ze tot voor kort toch voornamelijk deden, dat ze dan hun eigen markt kapot maken. Maar het inzicht in hoe aan deze vraag meer gezondheid en maar minder kosten voldaan moet worden, dat ontbreekt veelal.
Nee, dat klopt. Ik reis inderdaad stad en land af. Ik ben nu onderweg naar het Albert Schweitzer ziekenhuis om daar over hetzelfde onderwerp te spreken. Mm-hmm. En dat klopt. Nu is het, u gebruikt het woord drastisch. Wilt u dat schrappen? Dat woord mag u niet meer gebruiken in de gezondheidszorg. Ik wil geen drastische ingrepen. Ook niet met de nieuwe regering. Mm-hmm. Dit gaat altijd fout, zegt de geschiedenis. Want dan hebben ze iets helemaal. En stel nou dat iedereen het kindziektaalmodel overneemt in Nederland. Ik geef u op een briefje dat we dan over 3 jaar zeggen de puinhopen van paars.
Ja, maar misschien moeten we af van het korte termijn denken. Hè? Want preventie plegen is natuurlijk op de lange termijn iets doen. En dat is wat ze in het kindziektaal ook doen. Dat is toch iets wat 10 jaar moet duren. En dan worden er conclusies getrokken.
Ja, wat belangrijk.
Ik zou erg graag in Nederland. Ik zou erg graag in Nederland verschillende experimenten willen hebben die goed volgen. En daarna pas een wet, zodat als er ergens iets slaagt, zoals in Kingston nu het geval is, dan kun je onderdelen daarvan tot wet maken en zeggen, nou, nu gaan alle zorgverzekeraars het model Kingstonstaal overnemen. Maar laten we alsjeblieft dit model eerst in Nederland zelf uitproberen. Ja. We kunnen niet zomaar zeggen wat in Duitsland werkt, ook in Nederland.
Ja. Nee, maar dat is precies inderdaad, Guus, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat weet je ook, is dat we dus op een aantal plekken in Nederland, ik ben er zelf ook mee bezig zijn om in verschillende vormen te kijken hoe dit zou kunnen werken. En iedere regio is ook weer anders. En waar het vooral om gaat is dat de zorgverleners zelf de ruimte krijgen om te kijken wat voor hun populatie, en daar komt het woord vandaan, het meest geschikt is. En dat betekent dat je een aantal dingen extra moet doen. Je hebt er ook een aantal methodes en systemen voor nodig die we hier nog niet hebben. En daarom was ik ook in Duitsland nu bezig om dat gewoon te zorgen dat we dat naar Nederland gaan halen en op een aantal plaatsen in die regio's gaan implementeren om de best practice te gaan gebruiken.
Want de kosten in de zorg, we weten het allemaal, dat is op het ogenblik een hot item. We winden ons er vreselijk over op. En het bemoedigende nieuws uit het kindziektaal is, nu al, dat met een investering van 4 miljoen euro in 2004 inmiddels een besparing van 3 miljoen is gerealiseerd. En in 2010, als ik het wel heb, een bedrag van ruim 7 miljoen. Kortom, mag het wel ook zo of wat?
Ja, dat klopt.
Wil zeggen, even ter relativering, natuurlijk is dat goed. Het ligt niet alleen aan het systeem. wat we ook nodig hebben, dat is bevlogen leidinggevende. Zoals de andere gesprekspartner in Den Haag. Mensen die met ziel en zaligheid ervoor gaan. En niet alleen maar zeggen van nou, kan ik er wat mee verdienen? Of wat maakt het uit? Maar wat we nodig hebben, en dat is ook in kiezen.
Maar ik wou nu even weer het woord aan meneer Prupper geven, want u onderbrak hem, ja?
Nee, maar goed, wat Guus zegt is absoluut juist. Het is niet alleen natuurlijk de systematiek, maar het is ook de mensen. Maar het is inderdaad heel interessant om te zien dat, en dat is natuurlijk een belangrijk punt, dat je als je dus de zaak op gang brengt, dat kost de eerste paar jaren wat geld, dat je dus ziet dat je op jaarbasis inderdaad dat bedrag gewoon terugverdient. Hè. Ze hebben 4 miljoen geïnvesteerd en nu zitten ze al meer dan 4 miljoen per jaar, wat ze dus besparen ten opzichte van de situatie dat ze dat niet hadden gedaan. Ja. En het einde daarvan is nog niet in zicht, want als je dat eenmaal op gang brengt, dan zie je dat er enorme creativiteit, ook van patiënten zelf, die met ideeën komen. En dat is het mooie om daar te zien, is dat ze met z'n allen gaan waken over de hele populatie en daar iedere keer een nieuwe groep uitpakken waar ze mee aan de slag gaan met resultaat.
Ja, en het aardige is ook, las ik, dat het succes besmettelijk blijkt te zijn, want ook bij mensen die niet meededen aan het project, werd gezondheidswinst behaald. Hè? Bijvoorbeeld omdat ze gingen deelnemen aan preventiecursussen. Toch weer die preventiecursussen.
Ja, het is heel interessant om te zien dat mensen inderdaad daadwerkelijk, dat gaat natuurlijk heel makkelijk, die horen van hun buren van, goh, hoe gaat het met je? Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed, want ik neem deel aan een programma, waarom neem ik niet deel aan een programma? Dan gaan ze naar hun eigen huisarts. Zo zie je dat het een soort olievlek is, die ook inderdaad verder gaat dan de eigen verzekeraars. Mensen switchen ook van verzekeraar. Dat is natuurlijk ook interessant voor Nederland.
Ja,
dat gebeurt in enige mate. Dus het is voor de verzekeraars ook interessant.
Ja, want dat wou ik zeggen. Kijk, want iedereen in Nederland heb ik het idee dat het publiek veel meer verdeeld is bij de zorgverzekeraars. Dat is trouwens weer per regio verschillend. Maar in dat Kinzigtaal zijn dus 2 verzekeraars met 50% van de mensen daar klandizie. Maar in gebieden waar je dus veel verschillende zorgverzekeraars hebt, dat lijkt me nog wel een complicatie.
Nee. Dat is lastig daar, dat klopt. En wat je wel ziet in dat dus mensen in Kinzigtaal overstappen naar dit persoonlijke Kinzigtaal. Ja. Dat is een probleem voor de zorgverzekeraars die dat experiment boven tafel houden. Want het zijn vooral chronisch zieken die overstappen. Dus nu krijgen ze vooral zware gebruikers
chronisch zieken die overstappen,
van de zorg.
Dat... Oh, ja.
En dat is, het is niet altijd staan ze te juichen. Maar het is voor de volksgezondheid natuurlijk uitstekend dat dit...
Is dat in Duitsland, we lijken heel erg op elkaar. In Duitsland is het systeem ook, net zoals in Nederland, dat de verzekeraar krijgt betaald naar rato van het risicoprofiel van de mensen. Dus als iemand chronisch ziek is, krijgt de verzekeraar daar gewoon meer voor betaald. In Nederland is dat ook zo, als voor iemand die gewoon 21 is en hartstikke gezond. Dus dat ze overstappen, betekent in eerste instantie dat die mensen nog relatief veel kosten hebben, maar door die programma's gaan die kosten vanzelf weer naar beneden.
Maar we zitten wel met een probleem ook.
We hebben nog heel weinig tijd,
een verzekeraar investeert in preventie en vervolgens stapt die persoon over naar een andere verzekeraar. Wie strekt de winst op?
Maar
daar moet je 10 jaar
nog eventjes. Het regeerakkoord ligt er. We weten allemaal, er is veel gedoe over. Maar meneer Prupper, verwacht u dat ons zorgstelsel onder Rutte 2 iets meer richting het Kinzigtaal zal opschuiven?
Ja, daar staat het woord populatiebekostiging wordt al in verband gebracht met de huisartsenzorg en met de thuisverpleging, met de thuiszorg, om dat op termijn erin onder te brengen. Nou, dan moeten we nog ietsje verder opbreken dat we de ziekenhuiszorg daar ook in stukken in gaan betrekken. Dus ik denk dat de lichten op groen staan om dit op meerdere plaatsen te gaan doen in Nederland.
Nou, mooi vooruitzicht. Goed, hartelijk dank allemaal. Jurjaan Prupper, partner bij adviesbureau Adstrad, en aan de telefoon Guus Schrijvers, emeritus hoogleraar Public Health en Gezondheidseconoom. En hier in de studio zat ook nog meneer Boerenbach. Dit was BNR Gezond. Volgende week om dezelfde tijd zijn we er weer. En voor meer nieuws, achtergronden over gezondheid en voor deze aflevering gaat u naar bnr.nl/gezond.